Om te beginnen even een huishoudelijke mededeling over de put van dit gebouw. Aan die kant is die verstopt. Dus als iemand de put nodig heeft, is het hier de deur door. En dan rechtsdoor kom je vanzelf bij de andere put, de toiletten. Dus daar zijn de toiletten afgesloten, maar bij hoge nood die deur door rechtuit. En dan zijn daar andere toiletten. Ook voor dames, zowel als voor heren. Ja. Nee, het is dus beide kunnen. Genderneutraal, ja. Ja. Ja, okay. Marieke had het net over stof. En zijn wens, gebed van: Heer, als er stof ligt in ons leven, blaas het weg. Want dat is voor de dienst even erover. Als er stof ligt, is alles grijs. En als de Heer stof wegblaast, dan krijgen de dingen hun echte kleur weer. En ik denk dat de Heer dat wil in ons leven. Stof wegblazen. En weer fris. En met de echte kleuren die in ons leven zijn, voor hem kunnen staan. Ik meen even iets van een beeld te hebben. Die deur staat daar open. En er komt frisse lucht naar binnen. En als die deur open staat, betekent ook dat onze aanbidding buiten te horen is. En dat is goed voor een gemeente, dat onze aanbidding, dat waar wij voor staan, dat het buiten te horen is. En aan die kant vinden ze dat niet fijn, vandaar dat de deur daar altijd dicht moet blijven. Ja, mensen klagen erover. Over het, ja. Maar aan die kant, daar zit, dus laat maar lekker die aanbidding naar buiten gaan. Maar dan gebeurt er ook wat anders. En dan in de herfst waaien er nu allemaal blaadjes naar binnen. En ik denk dat als wij de deuren van onze gemeente openzetten, als wij meer in verbinding komen met buiten, dan waait er van tijd tot tijd ook troep naar binnen. Maar dat is iets waar we niet bang voor moeten zijn. Dat is een teken dat de deur goed open staat. Dat is een beeld wat ik even kreeg en ik door wilde geven. Ontmoeting bij de put. In de reeks ontmoetingen die de Heer Jezus heeft, zijn we bezig. Dit is inmiddels de derde of de vierde. En het valt me weer op hoe moeilijk het is om die overbekende verhalen van die ontmoetingen met Jezus te lezen alsof ze nieuw zijn, alsof ze vers zijn. Alsof je nog niet de ballast meedraagt van alles wat je er al over gehoord hebt. Niet dat dat per definitie verkeerd is, maar het weerhoudt me er soms van om er nieuwe, frisse dingen in te ontdekken. Of dingen te ontdekken die er in het verleden over uitgesproken zijn en die er eigenlijk niet in zitten. Want als we het hebben over deze ontmoeting, was mijn eerste vraag van: ja, oké, is dit nou werkelijk alleen maar Jezus die een vrouw tegenkomt die een immoreel leven leidt en er even weer op het rechte pad brengt? Of is het anders? Of zitten er andere dingen in? Of zitten er nieuwe, verse lessen in voor ons vandaag? Maar het belangrijkste is dat we Gods woord eerst zelf laten spreken. Het is een vrij lange geschiedenis, ik lees hem wel helemaal. Aan het eind zit daar een zijpaadje in, een discussie met de discipelen, die slaagt voor de helderheid even over. Dus het gaat mij alleen om de ontmoeting van Jezus met deze vrouw. Je zou het kunnen doen. Ja, hij staat aan. Mijn knopje doosje is dat aan, laat ik zo zeggen. En anders dan. Dan vraag ik Ed af en toe of hij op enter drukt. Dan komt het ook goed hoor.
plaatje. Dus, maar maakt niet uit. Goed, ik gooi hem.
Ja?
Dat doe jij?
Nee, dit doe ik niet, want hij gaat niet verder. Ook mooi, maar is niet de bedoeling. Ja, wacht even, ik zal deze voor de zekerheid even aan en uitzetten. Dat helpt soms ook. Ja, ja, we zijn er. Toen verliet hij Judea en trok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Ja. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet meer hoef te komen putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het. Die met u spreek. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En vele van de Samaritanen die uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En we weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. En na die 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Wat lezen we in deze geschiedenis? Laten we de geschiedenis eens doorlopen en er wat dingen uitpakken die interessant zijn. We zien een Samaritaanse vrouw, en daar zullen we het later nog meer over hebben, die midden op de dag in de hitte van het Midden-Oosten water put uit een diepe bron. De put was 30 tot 40 meter diep. Dus ze moest met een emmer aan een touw hard werken om water omhoog te krijgen. 30 meter diep. Dat is een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zo diep moest ze iedere keer die emmer laten zakken aan een touw om dat water boven te krijgen. Verder zien we Jezus die onderweg is van Juda naar Galilea. En volgens dit gedeelte moest hij door Samaria gaan. En dat woord moest triggerde mij. Sinds wanneer moet Jezus iets? Jezus doet dingen die hij wil. Dus ik heb de kaart er eens even bijgepakt. En dan zien we hier Judea. Met hier Jeruzalem, Bethlehem, al dat soort steden. En hierboven ligt Galilea. En daartussen ligt Samaria. Hier ligt dat plaatsje Sichar, plaatsje Samaria. En hier heb ik even ingetekend dat rode driehoekje, dat is de berg Gerazim. Dus waar Jezus zit, hier in Sichar, kijkt hij zo omhoog naar die berg Gerazim. En inderdaad zou je zeggen, als je van Judea naar Galilea wil, dan moet je door Samaria. Nou, een vrome Jood zou dat niet doen. De kloof tussen de Samaritanen en de Joden was zo groot dat een vrome Jood zou hier de Jordaan over zijn gestoken, hier door heidens land zijn getrokken en hier weer door de Jordaan zijn overgestoken. Dus die zou oostelijk omgereisd hebben om Samaria maar te mijden. En Jezus moest door Samaria gaan. Hij overtreedt daarmee de religieuze regels van die tijd. Het is niet zo ver. Als we hier even kijken naar de schaal, dan zeg je van nou, dat is die oversteek, dat is een kilometer of 60. Het is heet, het is midden op de dag en Jezus ploft daar halverwege eigenlijk neer bij die put en hij heeft dorst. En hij neemt het initiatief om deze vrouw aan te spreken. Daarmee heeft hij al een aantal regels is hij aan het overtreden. Hij spreekt, zoals de Bijbel fijntjes aanduidt, een Samaritaanse aan. En even kijken, hoe staat het er nou? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Dus hij gaat door Samaria heen. 1. Hij spreekt een Samaritaanse vrouw aan. 2. En hij vraagt haar om water. 3. Want Samaritanen werden gezien als onrein. En als je water aanneemt van een onreine, dan word je zelf onrein. Maar goed, we hebben wel meer gezien dat Jezus de religieuze regels van die tijd aan zijn laars lapte. De redding van deze vrouw is voor Jezus belangrijker dan zich conformeren aan de regeltjes die in de loop der tijden zijn ontstaan. Want we hebben het hier niet over de wet van God. Hè. Hij overtreedt hier niet de wet en de profeten, maar het zijn regels die ontstaan zijn. En daar trekt Jezus zich niets van aan. En laten we dan nog eens even naar die vrouw kijken. Het is een Samaritaanse. De Samaritanen kenden de Bijbel, maar voor een stukje. Zij kenden alleen de eerste 5 boeken. De Pentateuch, zoals het noemen, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die 5 boeken hadden ze en daarna was de openbaring van God voor hun opgehouden. Dus wat ze niet kenden waren de richteren, de koningen, de grote profeten, de boeken, de wijsheidsboeken zoals de psalmen, spreuken, prediker, hooglied en dergelijke. Dat kenden die Samaritanen allemaal niet. Dus ook de tempelbouw die opgedragen is door God aan Salomo, die kenden zij helemaal niet. Zij waren blijven steken in die eerste 5 boeken. En daar heeft ze blijkbaar toch een messiaanse verwachting uitgehaald. Want ze zegt later ook, waar wij weten dat de Messias komt, die de Christus wordt genoemd. En op die berg de Gerazim daar in de buurt hebben de Samaritanen, die dus niets weten van de tempelbouw en de opdracht daarvoor, hebben zelf een tempel gebouwd om God te aanbidden. 500 jaar voor Christus. Bovenop die berg bouwen de Samaritanen een eigen tempel om God te aanbidden. 150 jaar voor Christus hebben de Joden die tempel voor de Samaritanen afgebroken. Nou, dat zal geen vriendelijke gebeurtenis zijn geweest. Ik weet daar de details niet van. Maar je moet je voorstellen, de buren komen binnenvallen en breken je kerk af. Daar scoor je geen vriendelijke reacties mee. Dus de plek van aanbidding die die vrouw naar voren brengt, was dus echt wel een dingetje, zoals we tegenwoordig zeggen, tussen de Samaritanen en de Joden. Daar zat heel veel oude pijn. Heel veel oude pijn. Dus dat zij dat naar voren brengt, is helemaal niet zo vreemd. Zij ziet en zij erkent in Jezus een profeet, iemand die heel veel weet over het geloof en over de Bijbel. En ergens brandt die vraag in haar hart van hoe zit dat nou? Wij hadden een tempel om God te aanbidden. En Joden, jullie Joden, want aan zijn accent kon ze echt wel horen dat Jezus een Jood was. Jullie hebben die tempel voor ons weer afgebroken. Tot zover even het Samaritaanse zijn van deze vrouw. Het tweede waar we bij deze vrouw naar moeten kijken, is wat we weten over haar huwelijksleven. En daarna sluiten we even dat deel af met te kijken naar wat Jezus daarover zegt. Ze is getrouwd. Waarschijnlijk heel jong. Dat was gebruikelijk in het Midden-Oosten. Ze is getrouwd en het huwelijk faalt. We weten niet hoe lang ze getrouwd is. We weten niet waarom het huwelijk op de klippen is gelopen. We weten niet waarom het op de klippen is gelopen. Geen idee. Maar we weten dat ze het eerste huwelijk geen stand heeft gehouden. Maar goed, ze is opgestaan. En ze is opnieuw getrouwd. En ook dat huwelijk faalde. We weten niet nou hoe lang. We weten niet waarom. We weten niets, alleen we weten dat ook het tweede huwelijk gefaald is. En ze is weer opgestaan. En ze is weer getrouwd. En ze is weer opgestaan. En ze is weer getrouwd. Waarom? Geen idee. Ze staat iedere keer weer op tot ze uiteindelijk zo beschadigd en onzeker is, dat je het trouwen maar niet eens meer uitprobeert. En dus blijft samenwonen. Is zij daarmee een immorele vrouw? Pak alle commentaren erbij en alle commentaren noemen dit woord, een immorele vrouw of een vrouw met een immoreel huwelijksleven. Mijn conclusie is dat we dat niet weten. Wij weten het niet en ik denk dat het beste is dat we het oordeel daarvan aan de Heer overlaten. Want wanneer wij oordelen, dan beroven we ons van een les die de Heer ons hier wil leren. Falen in huwelijk. Vallen en weer opstaan. Om uiteindelijk maar half overeind te komen en wel een man te hebben, maar daar durf je je volledig niet aan te geven en daarin blijf je zo hangen. Maar het is wel zo erg dat de mensen om je heen je gaan mijden. Of eigenlijk jij mijdt die mensen. En daarom ga je midden op de dag, op het heetste uur in het Midden-Oosten, zodat je geen andere mensen tegenkomt, waterputten. En je gaat op een dag waterputten en dan zit er een man bij die put. Een Jood nog wel. En die zet alle gebruiken overboord. Daar gaat niet weg omdat jij eraan komt. Sterker nog, hij spreekt je aan. Sterker nog, hij vraagt om water. En dan begint hij een gesprek. Dan begint hij te vertellen over levend water dat opwelt. Nou, dat is een beetje een zwakke vertaling. In het grondwoord staat een woord wat gebruikt wordt dat veel dynamischer is. Het welt niet op, zo van er komt water naar boven. Nee, het spuit als het ware omhoog. En ze begrijpt het niet. En ze begint dus maar over de aanbidding en die tempel. De plaats van aanbidding die de Joden verwoest hebben. Overigens was het heel gebruikelijk dat de mensen de boodschappen van Jezus niet direct begrepen. Heel vaak kregen de discipelen extra uitleg om de gelijkenissen te begrijpen, om het onderwijs of de diepere betekenis van een gebeurtenis te begrijpen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het overkomt mij vaak genoeg dat ik het 2 keer moet lezen of 3 keer moet lezen voordat ik het begrijp. Niet altijd direct. En als we dan naar deze vrouw kijken, dan vraag ik me af, hebben we ooit iemand gezien die zo wanhopig op zoek is? Die zo volhoudend en wanhopig op zoek is naar de bestemming in haar leven. Die zo'n honger heeft, of in dit beeld dorst heeft, steeds maar weer vallen en steeds maar weer opstaan. Gebutst met pijn en niet voldoende geleerd hebben iedere keer om de fout de volgende keer te kunnen vermijden. Deze vrouw mist iets essentieels in haar leven. Een bestemming. Een doel om voor te leven. Haar leven wordt gekenmerkt door een innerlijke leegte, een geestelijk vacuüm. Geen bestemming is geen leven. De psychiater Viktor Frankl heeft in de Tweede Wereldoorlog in een aantal concentratiekampen gezeten. En wat hij daar merkte, was dat de mensen die geen bestemming hadden in hun leven, geen doel om voor te leven, dat de mensen waren die kampen niet overleefden. En als ze in zo'n kamp zaten en ze kregen bijvoorbeeld nieuws waardoor de bestemming in hun leven wegviel, dan waren ze eigenlijk daardoor ten dode opgeschreven. Geen bestemming hebben is geen leven hebben. En let goed op wat Jezus tegen haar zegt, of misschien nog belangrijker, wat Jezus niet tegen haar zegt. Er is een andere geschiedenis met een vrouw, we kennen die ook. De geschiedenis met de overspelige vrouw die gestenigd dreigt te worden. En aan het eind van die geschiedenis zegt Jezus tegen haar: ga heen en zondig niet meer. Jezus heeft er geen moeite mee om zonde zonde te noemen. En hij zegt dus tegen die vrouw: ga heen en zondig niet meer. En daarmee geeft Jezus onverbloemd aan wat zijn mening over overspel is. Maar in deze geschiedenis zegt Jezus niets over haar huwelijken en haar relatie. Hij spreekt daar geen oordeel over uit. Deze vrouw moest hard werken om van 30 meter diepte water te halen. Met een kruik of een emmer aan een touw. Terwijl Jezus spreekt over water dat opwelt. Geen moeite hoeven doen om het water omhoog te krijgen, maar eerder moeite moeten doen om het water binnen te houden. En dat zie je direct in het leven van deze vrouw gebeuren. Want ze gaat terug naar Sichar. En ze gaat niet haar man halen zoals Jezus van haar vraagt. Maar ze spuit als het ware dat nieuws over deze man rond. En ze wordt daarmee direct de meest succesvolle evangeliste van die tijd. Er was nog geen discipel die een andere discipel had gemaakt. Maar zij, met haar nieuws, met haar levend water in zich, ging naar de stad en bracht mensen vanuit de stad aan de voeten van Jezus. Zonder cursus, zonder discipelschapstraining of zonder maar een opdracht ook. Het water in haar welde op en dat moest ze kwijt aan alle mensen in de straat. Geen schaamte meer. Ze ging putten om de mensen te vermijden. Maar op het moment dat het levend water in haar opborrelt, is ze die schaamte kwijt. En wil ze dat iedereen het hoort. Mensen komen op Jezus af, omdat ze hem zelf willen ontmoeten. En met eigen ogen willen zien wie hij is. Even een klein detail. Jezus zegt hier onvoldoende tegen de vrouw dat hij de Christus is. Dat hij de Messias is. In Samaria kon dat. Daar lag dat politiek helemaal niet zo gevoelig. Als hij dat op dat moment in Judea had gezegd, hadden ze hem gelijk gestenigd of aan een kruis gehangen. Maar in Samaria kon hij dat gewoon zeggen. En hij zegt het dan ook. Ik ben het die tegen u spreekt. Wat we zien, is dat de focus van deze vrouw steeds de put is. Maar dat is de verpakking. Dat vasthouden aan de put, het vasthouden aan het verleden, het vasthouden aan vader Jacob en zijn kudde en wat die voor hun gedaan heeft, dat is ook gelijk haar beperking. Dat maakt haar blind voor wie Jezus is. Dat maakt haar blind, het vasthouden aan het verleden, aan de verpakking, maakt haar blind voor het nieuwe, het geweldige, dat de Messias zelf voor haar staat. Maar Jezus spreekt steeds over de inhoud. Jezus heeft het over waar het om gaat. Het levend water, het echte leven. Het gaat in deze geschiedenis om het water. En het gaat niet om die put. Het gaat om de inhoud. Niet om de vorm. Jezus kwam om de vrouw inhoud te geven. Een bestemming te geven voor haar leven. Haar leven te geven omdat ze een bestemming had. Om te kunnen overleven in die wereld. En dat is wat wij ook vandaag de dag aan de mensen om ons heen aan mogen reiken. Jan heeft pas geleden op het mannenontbijt iets verteld over zijn hart voor evangelisatie. En hoe hij daarmee bezig is. En hij vertelde daarbij dat hij dus ook mensen ontmoet en mensen spreekt. En dat die mensen het helemaal gehad hebben met God. Gehad hebben met God. En ik herken dat wel. Als we daar dan denk ik wat dieper naar kijken, dan denk ik dat ze het gehad hebben met de kerk, met de verpakking. Dat ze niet beschadigd zijn door God of door Jezus. Want die heeft het niet in zijn natuur om te beschadigen. Mensen zijn beschadigd door machtsstructuren, door mensen, door verpakkingen. Niet door de inhoud. En het is misschien goed dat we daar ook zelf soms hand in eigen boezem steken. Want ook wij, ook ik, hebben mensen beschadigd. Soms weg laten gaan met pijn. Jezus negeert de religieuze regels van de Joodse cultuur in die tijd. En dat doet hij om mensen op te zoeken in hun situatie. Niet om te preken of te oordelen, maar om ze in hun situatie bij de hand te nemen en hun in hun bestemming te plaatsen. De bestemming waarin ze leven vinden en herstel. Levend water wat opspuit in hun leven tot overvloeiend toe. Er valt nog veel meer over deze ontmoeting te zeggen, maar omwille van de tijd, beperk ik me. En daarom sluit ik af met drie lessen die ik in deze geschiedenis zie. Jezus wist natuurlijk best dat de tempel van de Samaritanen door de Joden was afgebroken. Maar hij wist ook al dat de tempel van de Joden afgebroken zou gaan worden door de Romeinen. En Jezus wist dat de Vader helemaal geen aanbidding zoekt in tempels, maar dat de werkelijke plaats van aanbidding in het hart van mensen zit. Niet in gebouwen, niet in verpakking, niet in erfenissen uit het verleden of in structuren, maar in het hart van zijn mensen. Daar vindt God ware aanbidding. Dat betekent aanbidding in geest, niet gebouwen, niet structuren. De Samaritanen kenden maar een klein deel van de openbaring van God. kenden maar een deel van de waarheid. En de Joden in die tijd hadden veel meer waarheid, want ze hadden veel meer openbaring van God. Maar ze hadden nog niet de volle waarheid, want ze kenden Jezus nog niet zoals die was, wie hij was. Ze hadden nog niet de volle waarheid, want ze kenden de man nog niet die de waarheid, de weg en het leven is. Aanbidding op zondag is heerlijk hier en het is goed om een dienst mee te beginnen. Maar wanneer het Auriscollege onze enige plaats van aanbidding is, maken we dezelfde fout als de Samaritanen en de Joden destijds. Het tweede wat ik erin zie. Het is al een paar keer gezegd, het gaat Jezus duidelijk om de inhoud en niet om de vorm. Levend water en niet de put. Wat God vandaag kan doen in en door ons leven en niet wat hij destijds heeft gedaan. Soms heeft de put het water zo ver weggestopt dat je heel ver over de rand moet hangen om het water te kunnen zien. Terwijl het doel van de put is dat het water er overheen stroomt en bij de mensen terechtkomt. En ik denk dat evangelisatie ook het verschil is. Nee, ik zeg het verkeerd. Evangeliseren is ook het verschil tonen dat als mensen verwond zijn, dat dit door mensen is gebeurd, door structuren. En dat het moet zijn Jezus te brengen, het levend water. Het gaat om toekomst en bestemming, niet om verleden en erfenis. Mensen om ons heen zijn beschadigd en teleurgesteld door de put, door de kerk. Maar niet door de Heer die levend water geeft. Laten we in evangelisatie en in ons dagelijks leven geen puttenbouwers zijn, maar lekke vaten. Lekke vaten waar het water uitstroomt dat de mensen zo hard nodig hebben. En dat betekent soms zelfs dat we vergeving moeten vragen, omdat we zelf ook deel zijn van de puttenfamilie. En het derde en het laatste wat ik zie. Jezus reisde niet door Samaria om deze vrouw te veroordelen. Hij doet dat niet. Jezus reisde door Samaria om deze vrouw te ontmoeten en in haar bestemming te plaatsen en het geestelijk vacuüm, de leegte in haar leven op te heffen, te herstellen. En kijk eens wat dat tot gevolg had. Wat een evangeliste werd dat. Wat een herstel vond daar plaats. Haar schaamte was in één klap weg. Jezus is gekomen om leven te brengen in overvloed. Laten we hem daarin ook volgen. Laten we hem daarin volgen met het brengen van hoop, herstel en nieuw leven. Levend water in overvloed. Amen. Ik zou graag afsluiten met, als dat kan, aanbiddingsliederen 7:64, Jezus overwon.